Welkom bij de Onvertelde Kant van Succes, de podcast waarin vrouwen aan de top hun filters afzetten en delen wat vaak ongezegd blijft. Twijfels, innerlijke conflicten en de prijs die onderweg soms wordt betaald. In een wereld vol quick fixes en snelle prikkels is er meer dan ooit behoefte aan echte verhalen, aan authenticiteit, menselijkheid en verbinding. In deze podcast hoor je geen opgepoetste succesverhalen, maar eerlijke gesprekken over de binnenwereld achter zichtbare groei. Mijn naam is Majorie Korenstra en ik help vrouwen aan de top om te blijven leiden zonder op te branden of zichzelf te verliezen. Ik geloof dat als we meer vrouwen aan de top hebben, de wereld er echt anders uit zou zien. En dat begint bij het zichtbaar maken van hun verhaal. Zonder oordeel, zonder filter. En vandaag schrijft er weer een inspirerende vrouw aan. Let's go! In de digitale studio aangeschoven, een energieke en enthousiaste vrouw. Haar missie is om de code te kraken voor gezondheid op alle fronten. Fysiek, mentaal, financieel, relationeel, spiritueel en emotioneel. Ze is moeder van een 4-jarige dochter, auteur, podcaster en spreker. En als topsporter traint ze 2 keer per dag en focust ze zich op de win-win methode. Want zo zegt ze zelf, de grap is natuurlijk dat het allergezondste voor jezelf ook het allerbeste is. Voor de medemens, de dieren en de natuur. Een heel warm welkom, Janneke van der Meulen.
Dankjewel.
Superleuk dat je er bent. We zijn een beetje onrustig van start gegaan met de techniek, maar we zitten er nu helemaal klaar voor. Ik heb er ontzettend veel zin in. En voordat we van start gaan, Janneke, ben ik iets vergeten? In de introductie zeg je, ik heb nog een mooie aanvulling. Of duiken we er gewoon meteen in?
We duiken er gewoon in. Dat was genoeg.
Super, helemaal goed. Gaan we lekker doen. Je hebt op jouw website staan dat er verschillende podcasts waarin je al te gast bent geweest. Voornamelijk voeding, sport. Dit is een totaal andere podcast, de Onvertelde Kant van Succes. Waardoor voelde jij van, daar wil ik graag bij aansluiten?
Nou, om de simpele reden, dat zei ik zo straks ook al. Ik zeg ja tegen iedere podcast.
Ja.
En Ferry was te gast geweest bij jou en die vroeg mij persoonlijk van, volgens mij, is het leuk om te doen. Dus dan zeg ik, YOLO, we gaan ervoor.
Superleuk. Nou, ik vind het in ieder geval hartstikke leuk dat je er bent. En we gaan gewoon lekker van start. En als eerste, om een klein beetje een beeld ook van jou te krijgen als persoon. Kun je ons een klein beetje van jouw reis meenemen? Want hoe ben je eigenlijk vanaf een baan in het ministerie voor Economische Zaken gekomen op het punt waar je nu bent? Kun je dat een beetje in een soort vogelvlucht compact ons een beetje meenemen?
Ja, nou, ik denk dat we moeten beginnen bij de definitie van succes.
Mm-hmm.
Want we willen natuurlijk allemaal succesvol zijn. Ja. Maar ik vroeg me wel al vrij snel af van wat is dat dan? En ik kwam erachter dat succes is eigenlijk niets anders dan mijn gedrag in lijn houden met dat wat ik echt zelf wil.
Mm-hmm.
En als me dat lukt, dan heb ik een succesvolle dag.
Ja.
En de optelsom van succesvolle dagen is een succesvol leven. Dus ik noem dat altijd, als ik mensen ook coach, ik coach mensen 1-op-1, dan is altijd een van de opdrachten om te onderzoeken wat zijn jouw ingrediënten voor de perfecte dagtaart.
Mm-hmm.
En ik kwam daar bij mezelf ook best wel snel achter dat ik heb ook hele belangrijke ingrediënten voor die perfecte dagtaart. En die moeten daar iedere dag in. Niet te veel, niet te weinig. En net als met zout. Een beetje zout in een taart is altijd heel erg lekker.
Ja.
Maar een kilo zout in een taart is vreselijk. Dus door daar... En je lichaam, mijn lichaam in ieder geval, die geeft mij wel de hele tijd feedback. Van is dit... hebben we vandaag een perfecte dagtaart? Of is hij net niet helemaal lekker?
Ja.
En door dat heel helder in kaart te brengen voor mezelf, van wat heb ik nodig, zeg maar, om met heel veel energie mijn bed uit te springen en echt zin te hebben in de dag,
mm-hmm.
maar ook 's avonds laat weer heel voldaan naar dat mandje toe te gaan. Ja, wat moet ik daarvoor doen? En door daar heel bewust mee bezig te zijn en daaraan te schraven en te schrappen, zeg maar, als een beeldhouwer. Ja, kom je daar steeds, of in mijn geval, kom ik daar steeds dichterbij.
Ja.
En in loondienst zijn en werken voor een ander, dat dat is niet voor mij.
Nee.
Ik wilde als kind al mijn eigen bedrijf.
Mm-hmm.
En eigenlijk, dat vind ik ook grappig en dat zie je ook precies aan de foto's, doe ik nog steeds wat ik als kind ook het liefste doe. En dat is typen, verhalen. Ik zit altijd om me heen te kijken en me te verbazen en te verwonderen over alles wat ik om me heen zie.
Ja.
En daar schrijf ik graag over door middel van blogs en boeken.
Mm-hmm.
Nou, vroeger had ik ook mijn eigen moppenshow. En dan was ik met mijn microfoontjes en zo. En dan gingen we samen moppen vertellen en verhaaltjes vertellen. Dan denk ik, oh, er is niks veranderd. Dat noemen we alleen tegenwoordig podcasts.
Aha, ja, precies. Mooi.
En, en altijd heel fanatiek met sporten. En dat is ook niet veranderd. Dus er is eigenlijk weinig veranderd in mijn leven. En tegelijkertijd is natuurlijk alles veranderd.
Mm-hmm.
Maar waar ik mezelf de hele tijd aan toets is... wanneer heb ik zin ergens in? Dus wanneer beweeg ik ergens naartoe? En wanneer doe mijn lichaam eigenlijk naar achter of verkrampen? En door daar de hele tijd bij in de buurt te blijven, heb ik nu inmiddels al jarenlang hele mooie dagen.
Ja, super. En hoe ga je...
Natuurlijk zitten nog steeds heel vaak dingen tegen, hè? Ik bedoel, succes is je gedrag in lijn houden met dat wat je echt zelf wil. En dat wordt natuurlijk... Het leven bemoeit zich daar de hele tijd mee.
Mm-hmm.
Dus komen de hele tijd... Eigenlijk komen de dingen op je pad die je daarvan af willen houden. Hè? Je wordt natuurlijk de hele tijd verleid en afgeleid en gestoord, om het maar zo te zeggen. Maar om dan toch... Ik weet, zeg maar, dat ook al heb ik geen zin, of ook al is het lastig, of ook al is het super moeilijk, door toch vast te houden aan die ingrediënten van die perfecte dagtaart,
mm-hmm.
moeilijk dat soms is, dat geeft me dan toch meer voldoening dan te denken van, laat dat maar even zitten, of dan doen we het wel even niet, of een andere keer, dat soort dingen.
Ja, en hoe pak jij dan hoe maak jij de vertaalslag dan? Met het fysieke stuk en jouw lijf. Omdat ook als topsport is het natuurlijk ook wel een heel stuk in het hoofd. Maar je zegt ook duidelijk, ik luister naar mijn lijf. En ik zie ook een beetje nee schudden. Ik vind dat wel een interessant stuk. Hoe ga je daarmee om?
Ik denk dat heel veel mensen het beeld hebben van topsporters. Dat een soort van mensen zijn die no matter what gewoon doorbeuken.
Mm-hmm.
Maar als je al jarenlang aan de top zit, zeg maar, dan kun je misschien met die mentaliteit wel pieken, maar niet domineren.
Nee.
Om echt jarenlang aan de top te blijven presteren, moet je natuurlijk je lichaam wel heel houden.
Mm-hmm.
En het ook leuk blijven vinden.
Ja.
En dan kun je niet doorbeuken. En natuurlijk moet je af en toe wel, maar dat leer je wel. Moet je af en toe wel even doorzetten als je soms geen zin hebt of denkt dat het niet kan. Maar je kunt niet hersenloze verstand op nul beuken en dan, en dan denken van ik kom er wel.
Nee, precies.
Nee, dus je moet supergoed samenwerken met je lichaam.
Ja.
En het is je belangrijkste instrument. Dus je behandelt het echt als een tempel, zeg maar, waar je met een poetsdoekje de hele dag alle hoekjes en gaatjes en randjes van schoonhoudt.
Ja, hey, en wat is, of misschien wel voor jou persoonlijk, of misschien wel in jouw vakgebied, wat is naar jouw idee echt een onbelichte kant? We hebben het over de onvertelde kant van succes. Is daar een bepaald onderwerp wat heel lastig of voor jou persoonlijk is geweest? Of wil ik zeggen, vooral vanuit jouw vakgebied?
Nou, ik ben wel altijd van bijna alles kan, maar alles heeft altijd een prijs, hè? Kijk, we moeten dus beginnen met de onbelichte kant van succes. Ja, wat is dan dus dat succes? Want dan denk ik dat jij doelt, zeg maar, op medailles winnen of het rijden in een grote auto of het hebben van een mooi huis. Ik heb mijn definitie van succes verteld, maar jij eigenlijk niet. Wat bedoel jij dan met succes?
Nee, ik denk dat voor mij succes op alle vlakken en wat daarin voor jou belangrijk is. De vrouwen die ik natuurlijk in de podcast spreek, zijn ook en met een bedrijf heel, heel succesvol. Dus dat is een beetje de graadmeter voor mij om met een bepaald frequentie in gesprek te kunnen. Ik denk dat hem is, dat dus heel persoonlijk is wat voor jou succes is. Kijk, voor mij is succes niet per se materialistisch. Ik vind mezelf heel succesvol als ik in de sneeuw nu lekker kan genieten en de tijd heb om dat met mijn kinderen te doen. Ja, dat is voor mij succes, dat ik mijn dag zo in kan delen, dat ik kan schaven en ruilen in mijn dagprogramma, omdat ik dan vanmiddag met de kinderen even op pad kan, zeg maar. Ja. Dus ja, dat is ook gewoon heel persoonlijk, ja.
Kijk, maar ik heb het idee dat jij meer doelt op de schaduwkant van hoe het is, zeg maar, om 6 dagen per week te trainen. Klopt dat?
Ja, ik denk een beetje ook, jij zei het net al, kijk, alles heeft gewoon een prijs. En het is altijd, denk ik, de afweging of je het waard vindt of niet. Er is misschien niet eens per se een goed of een fout. Het kost je wat en het is aan jou om te bepalen welke kant dat is, zeg maar. Heb jij het gevoel dat je daarin wat hebt gemist dan? Of misschien wel eens iets hebt betaald wat je achteraf niet had willen betalen? Dat het ergens misschien voor jezelf ten koste van is gegaan?
Er zijn natuurlijk kinderen waarbij ik nog nooit op de baby shower en die ik nog steeds niet heb gezien. je kunt niet 6 dagen per week trainen, zeg maar, en succesvol een eigen business runnen.
Ja, het zit er goed in.
En ook nog iedere baby shower, verjaardag en huwelijk af. Nee, daar zeg je soms nee tegen. Dus dat zijn dingen die je mist. Maar ik heb gelukkig geen FOMO, fear of missing out. Dus ik zit even te denken. Ik vind spijt ook altijd lastig, zeg maar. Want je doet op ieder moment, doe je met de kennis, kunde en middelen die je hebt, probeer je altijd een optimale beslissing te maken. En ik vind het altijd een beetje gemeen naar jezelf. Als je dan een paar jaar later gaat terugkijken met veel, met nieuwe kennis, met nieuwe ideeën, met nieuwe inzichten. Om dan te denken van, dat is niet zo slim geweest van me. Ja, dat is gewoon oneerlijk naar jezelf. Want je deed op dat moment wat je kon. En ik ken mezelf. Ik ga echt niet over één nacht ijs. Mm-hmm. Dus ik heb bij alles, heb ik wel altijd serieus afgewogen van, oké, is dit nu het beste voor alles en iedereen?
Ja.
En in de eerste plaats voor mezelf.
Ja.
Dus ja, ik heb altijd een beetje moeite met spijt.
Ja.
Want, dus ik zou ook niet weten waar ik spijt van heb. Kijk, je doet altijd ook nieuwe kennis op over trainen en over trainingsmethodes. Mm-hmm. En dan denk je wel eens van, dat wisten wij toen niet, wat ze nu wel weten.
Mm-hmm.
Stel je voor, ik had toen al op die manier getraind. Waar was ik nu dan geweest? Hoe sterk was ik nu dan geweest?
Ja,
kijk, zo zit je wel eens. Maar ja, je komt er ook weer geen stap verder mee.
Nee. Hoe is het voor jouw inner circle geweest? Jouw ambitie, jouw groei, jouw pad?
Nou, dat valt mij sowieso op. Kijk, ik eet ook al 15 jaar helemaal veganistisch. Mm-hmm. En dan denk je van, in het begin maakte ik die fout nog wel eens. Dan dacht ik van, ik ben nu supergoed bezig voor mijn eigen gezondheid, voor de gezondheid van de dieren, voor de gezondheid van de wereld. Nu gaat iedereen wel applaudisseren voor Janneke en haar goede ideeën, zeg maar.
Ja.
Ja, en dat is dus niet zo.
Nee,
ze houden eigenlijk helemaal niet zo van veranderen en ook niet van nieuw.
Mm-hmm.
En dus ik heb ook nog wel bijvoorbeeld mijn moeder in het begin, je zei het al, of misschien was dat in het andere gesprek, maar goed, ik werkte dus bij Shell en bij het ministerie van Economische Zaken.
Yeah.
En op een gegeven moment heb ik mijn baan bij Shell opgezegd om helemaal vol voor de topsport te gaan. En niet veel later, ik had mijn baan opgezegd en ik denk dat ik 2 weken later uit het Nederlands team werd gegooid. Dus toen had ik echt geen baan meer.
Ja. Yeah.
En ook werd ik uit het team gegooid. Ja, er gaan toch wel veel mensen zeggen van, moet je dan niet gewoon nu gaan werken en een normaal leven gaan opbouwen? En ik dacht, ja, doei. Daar heb ik helemaal geen zin in. En toen was ik ook al, had ik mijn eerste boek geschreven, wat supergoed aansloeg. En toen dacht ik, nee, ik ga juist nu bijschakelen met trainen. En ik ga er helemaal niks meer bij doen. Ik ga al mijn energie inzetten op dat trainen.
Ja.
En heb ik tussen de training door eigenlijk iedere dag op een tuinstoeltje in de tuin gelegen. Of in mijn bikini of in een driedubbele slaapzak bij weer zoals dit. En heb ik eigenlijk heel veel Eckhart Tolle geluisterd en zitten mijmeren over, ja, over hoe ik het zie en wat ik wil. En heb ik die tijd juist helemaal gebruikt om helemaal in mezelf te investeren.
Ja.
Ja, dan gaat niet iedereen voor applaudisseren voor zo'n keuze.
Nee, hoe ben je daarmee omgegaan?
Nou, toch trouw blijven aan mezelf en niet... Ik kijk ook altijd naar iemand van... hoe zie je er zelf uit, zeg maar? Mm-hmm. En wat voor, hoe ziet jouw leven eruit? En ga ik daarom jouw advies wel serieus nemen?
Ja. Yeah. Mm-hmm.
Dan noem ik maar even het voorbeeld van mijn allerliefste buurman. Als je, kijk, als hij 5 meter moet lopen, dan hijgt hij al zo ongelooflijk.
Yeah.
Maar hij heeft altijd hele goede adviezen voor mij over bijvoorbeeld naar de tandarts gaan. Of weet ik veel, naar de dokter gaan. En dan denk ik altijd, als ik naar jou kijk, het is echt mijn favoriete buurman, hè? Dus... Maar als ik naar hem kijk en ik kijk naar gezondheid, dan kan ik geen enkel gebied aanwijzen waar hij gezondheid op heeft.
Ja, ja.
Nou, mentaal misschien, of emotioneel misschien. Ik vind hem wel vrolijk en vriendelijk en dat soort dingen. Maar verder kan ik bij hem... Dus dan gaat zo'n advies, dat gaat bij mij één oor in, andere oor uit.
Ja.
Dus pas als iemand in mijn ogen recht van spreken heeft, dan ga ik misschien nadenken of dan doe ik iets met zo'n advies. Mm. Bij 99 van de 100 keer denk ik van, zorg eerst maar dat je zelf gezondheid op alle fronten hebt. En ja. Dan praten wij wel weer verder.
Ja, en is dat ook zo met de mensen die dicht bij jou staan?
Ja, zeker. Dan luister ik eigenlijk ook. Dat vind ik ook, merk ik ook, wat een groot verschil is. Heel veel vrouwen... ik heb dan 15 jaar verkering met Mitchell. Die overleggen heel vaak dingen met hun man. En als hun man het dan niet een goed idee vindt, dan doen ze het niet.
Mm.
Ja, dat doe ik dus niet. 1, ik overleg het vaak al niet eens. Want om eerlijk te zijn, als ik iets wil, dan wil ik het. Wat zijn mening ook is.
Yeah.
Yeah. Dus dan ga ik het niet overleggen. Want ik weet wat het met mij doet. Stel je voor, hij is het helemaal niet met mijn ideeën eens.
Mm-hmm.
Nou, dan gaat daar weer een heel betoog komen over hoe dom het is, of hoe onverstandig het is. Of en dan weet ik alweer dat dat dan toch impact op me gaat hebben en toch mij misschien aan het twijfelen brengt, wat ik al een hele vervelende emotie vind. Dus, dus wat zeggen de mensen uit mijn omgeving? Ja, kijk, mensen uit je omgeving, die... proberen je op raadselachtige manier ook altijd op het pad te houden wat bekend voor hun is.
Mm-hmm.
En die vinden het super spannend als je je eigen pad gaat bewandelen.
Yeah.
Dus ik zeg dus niet alles en ik deel dus niet alles mee. En ik ga toch heel vaak... En in het begin stuit dat soms op weerstand. Of word je soms voor egoïst uitgemaakt. Maar de grap is, en dat zie ik ook bij mijn moeder... Die vond het ook heel erg spannend dat ik helemaal vol voor mijn topsport ging.
Ja.
En die heeft ook wel eens gezegd van... Nou, moet je nou niet eens gewoon eens normaal gaan doen?
Ja.
Maar ik heb gelukkig nooit normaal gedaan. En die is nu staat ze altijd vooraan te klappen en te applaudisseren en te juichen.
Ja.
En is altijd iedereen trots aan het vertellen... Hè, als ik weer een medaille heb gewonnen of wat dan ook. Dus dan denk ik ook, het is ook maar weer goed dat ik daar nooit naar geluisterd heb.
Nee, nee. En wat heeft haar daarin geholpen?
Ja, zelfvertrouwen.
Mm-hmm.
En zelfvertrouwen doe je op, toch ook weer op door je gedrag in lijn te houden met dat wat je echt zelf wil. En als dat lukt, dan kun je dus blijkbaar op jezelf vertrouwen.
Mm-hmm.
En kun je dus aan je eigen afspraken houden. En als dat een paar keer goed uitpakt, dan bouw je daar dus van... ik mag dus, als iedereen links gaat, maar ik ga toch rechts... tegen alle adviezen in, maar het pakt wel weer goed uit... Mm-hmm. Ja, dan krijg je zelfvertrouwen. En dus je moet toch even een paar keer succeservaringen opdoen.
Ja.
Nou ja, en die heb ik gelukkig genoeg gehad, zeg maar.
Mm-hmm.
Ja, en dan bouw je zelfvertrouwen op. En dan ga je toch niet meer shoppen bij de ander voor advies of ideeën of weet ik veel wat. En dan ga je toch
meer
doen.
Op jezelf.
Ja.
Ja, ja. En als we het hebben over emoties. Is dat iets waar je makkelijk naartoe kan gaan? Waar je makkelijk over praat? Je zei net dat van ja, sommige emoties die wil ik liever niet. Die wil ik liever niet voelen.
Ja, ik ben ook opgeleid tot emotional freedom techniek. Therapeut, om het maar zo te zeggen.
EFT, ja.
EFT. En wat ik doe met emoties, dat is gewoon zodra ik het fysiek opvoel komen, direct er contact mee maken, direct eigenlijk mee verbinden en versmelten.
Mm-hmm.
Geen verhaal ervan maken, dus niet gaan verklaren. Hè? Dus looking and not labeling, dat is echt mijn motto. Dus zodra je fysieke sensatie voelt, direct er naartoe, erin,
mm-hmm.
Zonder oordeel en zonder analyse, zonder het hoofd ertussen te laten komen. En dan,
ik moet heel even lachen. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat degene die nu luistert, ja, dat snap ik allemaal. Maar het doen is wel echt anders. Want het gaat natuurlijk zo snel in je koppie. Zo snel dat je er wel een oordeel over hebt. Of er wel een labeltje aanhoudt. Of wel er grip op wil hebben. Of dat ik het gewoon simpelweg wil snappen. Dus kun je ons een klein stapje terug daarin meenemen? Want ja. En ik ken ook EFD. En ik ken ook de waarde ervan. Dus je hebt me helemaal mee. Alleen, soms klinkt het allemaal zo logisch, maar ik denk, dan zouden meer mensen dat veel makkelijker doen. En dat is natuurlijk niet het geval.
Nee, en het is ook, dat komt mede door onze opvoeding.
Mm-hmm.
Als ik ook zie hoe ouders tegen hun kind praten, dan denk ik wel, ik snap wel waarom zoiets simpels, dat bijna niemand dat kan.
Yeah.
Want het is eigenlijk super, super simpel. Het heeft gewoon met bewustzijn te maken, met aanwezigheid.
Mm-hmm.
En het is gewoon een kwestie van opmerken.
Mm-hmm.
Maar als ik al zie, zeg maar, hoe we tegen kinderen praten, van nee, dat is helemaal niet erg, of dat is helemaal niet eng, of stop nou eens met huilen, of nou, dat hoef je niet spannend te vinden, of nou is het wel weer klaar, dat doet helemaal geen pijn. Nou, hup, opst, dan denk ik wel, ja, ik snap wel.
Ja, dat wordt
niet zo goed kunnen.
Nee.
En hoe leer je het? Herhaling is de moeder van vakmanschap. Dus gewoon oefenen.
Ja.
En iedere keer, je kunt al heel simpel met fysieke sensaties beginnen. Dus ik doe dan van die hele lange roeitrainingen.
Mm-hmm.
Nou, of ga gewoon heel lang wandelen. Je gaat vanzelf een pijntje krijgen, bijvoorbeeld.
Ja.
Door dan in die pijn te gaan zitten en ermee te verbinden en te versmelten. Door bijvoorbeeld te kijken van, nou, wat voor kleur heeft die pijn eigenlijk? Ik vraag het constant aan mijn dochter. Stel je voor, ze heeft pijn. Mm-hmm. Ze komt naar me toe gerend. Gisteren was nog zo, oh, ik heb pijn aan mijn vinger. Dan zeg ik, oké, gaan we even in de vinger zitten. En gaan we kijken, waar zit de pijn? Ja, hij zit daar. Dan zeg ik, oké, wat voor kleur heeft de pijn? Ja, rood. Ik zeg, blijven kijken. Misschien verandert de kleur. Ja, groen is het nu. En dan door zo, zeg maar, haar aandacht erin te trekken zonder oordeel.
Ja. Ja.
Dus niet te vragen, wat is er gebeurd? Of het valt wel mee?
Mm-hmm.
Maar door gewoon er even bij. Nou, na 30 seconden is het natuurlijk al klaar en kan ze haar aandacht er dan niet meer bij houden en is dat weer aan het spelen.
Ja.
Dus door het niet weg te drukken, maar juist even aandacht te geven. Ze was bijvoorbeeld laatst aan het logeren bij mijn ouders. En in plaats van aan de voorkant van de supermarkt, verlieten ze de winkel ineens aan de achterkant.
Okay.
En mijn dochter, die vond dat een hele enge straat. Nou, en mijn moeder dacht echt van, enge straat? Ik bedoel, we zijn nu aan de achterkant.
Yeah.
En dan zeg ik ook direct tegen mijn moeder, vraag maar gewoon van, oh, wat vind je dan eng? En wat vind je het engste? En waarom? Dus niet drukken, maar juist even ruimte geven. Nou, en dan is het binnen no time weg.
Mm-hmm.
En nou is het doel helemaal niet dat het weggaat.
Nee.
Maar het doel is gewoon dat ze al heel jong leert dat dingen mogen spannend zijn. Dat is normaal. Het is gewoon feedback systeem van je lichaam.
Ja.
Als je daarmee leert samenwerken en je niet direct door laat overmeesteren,
mm-hmm.
ja, dan blijf je een heel vrij mens.
Ja.
Dus ik hoop dat dit een beetje antwoord is op je vraag, maar
ja,
het is gewoon een kwestie van oefenen.
Ja.
Niet in je kop, terug naar de fysieke sensatie.
Ja, ja. Mooi.
Looking and not labeling. Dat is mijn looking and not labeling.
Labeling, ja, mooi. Nee, mooi. Helder, helder. En ik was helemaal mee, hè. Maar ik weet ook, de vrouwen waarmee ik werk, zijn dat ook wel echt bottlenecks die continu weer terugkomen. En waar we continu dus inderdaad aandacht aan besteden. En ook leren dat het er mag zijn. Punt. Je hoeft er verder niks mee. Je hoeft ook niet te veranderen. Er gewoon oké mee zijn dat het op dat moment zo is.
Ja, dat is maar feedback van je lijst.
Absoluut, het is informatie. Zie het als informatie, niks meer, niks minder. Punt. Ja, ja, dus mooi. Nee, dankjewel. Helemaal helder. Ja, mooi. Hey, je zei net, ik heb boeken geschreven. Vertel. Twee boeken?
Vier boeken. Eerste boek is Supersnel Herstel, Voeding voor Succes.
Ja.
Ik kwam er namelijk best wel snel achter dat je eigenlijk twee typen maaltijden hebt. Een maaltijd 1 kost je energie en maak je in die end ziek. En maaltijd 2 geeft je energie en zorgt ervoor dat je lichaam helpt om supersnel te herstellen.
Okay.
Nou ja, en ik kom uit die topsportwereld en ik ontdekte eigenlijk dat op alle belangrijke gebieden van het leven de wereld een beetje op zijn kop is. Niet in alles, maar bijna wel in bijna alles.
Ja.
En dus de voeding waarvan je constant wordt afgeraden om het te eten, dat blijkt echt super gezond voor je te zijn. En de voeding waarvan je non-stop gepusht wordt van eet dit, super belangrijk.
Interessant.
Dat je daar beter ver weg bij kunt blijven.
Mm-hmm.
Dus toen schreef ik dat eerste boek. En toen zei iedereen, klinkt super leuk en aannemelijk. En je schrijft ook echt leuk en goed en ik las het zo uit. Maar ik heb dit allemaal nog nooit eerder gehoord. Dus waar baseer jij eigenlijk al je kennis op? Toen dacht ik, dan ga ik dat in mijn tweede boek uitleggen. Dus toen heb ik helemaal uitgelegd waarom ik zeg wat ik zeg, doe wat ik doe en schrijf wat ik schrijf.
Ja.
Dat werd het boek Eet Win-Win. En toen had ik eigenlijk nog heel veel meer te vertellen. En dat is dus het derde boek geworden, De Eiwitleugen. Eerste twee heb ik altijd met een grote mond over gezegd. Koop nou zo'n boek voor een paar tientjes, want het wordt een collectors item. en dan kotst de mens er nog net niet van mijn arrogantie, zeg maar. Gadverdamme. Maar goed, ze worden niet meer gedrukt. En ze gaan nu soms voor meer dan €100 over Marktplaats.
Ja.
Dus het is nog uitgekomen ook.
Ja, ja.
En mijn laatste boek, dat is Geen Zin, Wel Doen, heb ik samen met Marcia de Jong geschreven.
Ja.
Een persoonlijk boek over wat wandelen met je leven kan doen. Mm-hmm. En in dit boek, in deze laatste twee boeken, beschrijf ik eigenlijk het geheim voor gezondheid op alle fronten. Fysiek, mentaal, emotioneel, financieel, relationeel. Die vergat jij nog, spiritueel, seksueel.
Ja.
En in dat laatste boek, dat is dat heb ik op heel anders geschreven dan mijn eerste drie boeken. Helemaal als een biografie, als een roman. Dus ik zeg altijd, begin niet met lezen op een ongemakkelijk moment of een last. Want je wil niet meer stoppen.
Nee.
En gelukkig, het is net op de markt, zijn de eerste recensies precies dat. Van ik kan niet stoppen met lezen, ik kan hem, dus daar ben ik super blij mee.
Ja.
Marcia die kampte jarenlang met 30 kilo overgewicht. Er was geen manier om dat eraf te krijgen. En toen is ze iedere ochtend gaan wandelen. Op een gegeven moment ontmoette ze ook mij in de podcast Koekeroe. En toen dacht ze, jezus, wat zegt die meid? Nou, dit heb ik allemaal nog nooit gehoord.
Ja.
Maar ook alles wat ze geprobeerd had, werkte niet. Dus toen dacht ze, ja, weet je wat, ik ga het gewoon doen. Dus ze is ook heel veel fruit gaan eten, waar ik dus een groot voorstander van ben. Heel veel fruit, sappen, smoothies. Hè? Dus alles wat Dr. Google je afraadt.
Ja, precies. Ja.
En wat wij dus
onvertelde kant. Over onvertelde kant gesproken. Ja,
ja, ja, ja. Precies.
Mm-hmm.
Dat is zij ook gaan doen. Nou ja, je ziet hoe ze shined.
Ja, ja.
Eigen business uit de grond gestampt, weer opnieuw gaan studeren. Maar die moest dus ook echt leren om liever de ander teleur te stellen dan zichzelf.
Ja.
En dat gaat nu steeds beter. En de grap is, want ik zeg al dat je hebt eigenlijk drie fases in het leven. Overleven, leven en kunnen geven. Dus zij is heel mooi door die drie fases heen gegaan. Hè, toen ik haar ontmoette, als het ware overleven. Toen ging ze richting leven. Alles op kracht, geen zin, wel doen.
Ja.
En dat moet ook. Hè. Je kunt nooit van overleven richting geven. Iedereen moet langs leven en moet kracht opbouwen.
Ja.
En nu zit ze in die fase van geven. Hè, er is overvloed. Er is, iedere dag staat ze op met lach en zin in de dag. Want ze doet wat ze het allerliefste doet. Al haar hele leven.
Ja.
Namelijk mensen opmaken. En ze is make-up expert.
Oké, okay, ja.
Dus dat zijn de boeken.
Ja, mooi. Mooi. Ik zal je linkjes van de boeken in de show notes erbij zetten, Janneke. En laat even weten welke linkjes je er nog meer bij wil hebben. Ter afsluiting, wat wil jij nog graag meegeven of delen?
Het allerbelangrijkste wat mensen zich niet realiseren is dat uiteindelijk energie het verschil maakt.
Hmm.
Je kunt superveel diploma's hebben, heel veel goede ideeën, hele mooie plannen, schema's, de mooiste sportkleding, ik noem het maar.
Ja.
Maar als je geen energie hebt om ook daadwerkelijk wat met die mooie schoenen of sportkleding, plannen, ideeën en schema's te gaan doen, dan is het een recept voor frustratie.
Ja.
Dus energie is wat het verschil maakt.
Ja.
Nu zijn er een paar dingen waarmee wij collectief heel veel energie verspillen. En de belangrijkste is eigenlijk wat je eet.
Mm-hmm.
Wij zijn gemaakt, onze handen, tanden, enzymen in onze mond, zuur in onze maag en de lengte en de structuur van onze darmen. Onze ogen die kleur en diepte kunnen zien. Wij zijn gemaakt voor het spotten, plukken, eten en verteren van fruit.
Mm.
Wij zijn echte fruiteters. Dus wij gedijen supergoed bij een dieet wat super rijk is aan koolhydraten.
Heerlijk, ja. Ja, mooi.
Het is dus ook niet voor niks dat je daarna craeft. Dat je heel graag suikers en suikerrijke dingen wil eten. Dat is omdat een groot gedeelte van onze organen ook niet eens zonder kunnen. Hè? Ons brein kan niet zonder glucose. Onze spieren, nieren, immuunsysteem, zenuwstelsel kunnen alleen optimaal functioneren bij voldoende suikers.
Ja.
Het is zelfs zo erg dat als je ze niet eet, dan gaat je lichaam ze zelf aanmaken. Hè, dat noemen we dan ketose. Alles wat op oze eindigt, is suiker. En dus het laatste wat ik nog mee wil geven is Dr. Google, die is niet per se gebaat bij mensen die stralen van geluk en gezondheid en die geen interesse hebben in een huisarts of dat soort dingen. Absoluut. Die is gebaat bij mensen die ziek, zwak, misselijk en afhankelijk zijn.
Ja.
Dus die zal jou ook adviseren om op een manier te gaan eten, leven en sporten die niet per se
dienend is aan
optimale gezondheid, aan gezondheid op alle fronten.
Ja.
Dus de wereld staat met heel veel dingen een beetje op zijn kop. Qua voeding ook. Dus het laatste wat ik wil zeggen is energie is wat het verschil maakt en je voeding heeft bizar veel invloed.
Ja, ja, onderschat het niet. Dat is wat ik eronder voel. Ja,
ja.
Mooi. Ja, dankjewel. Dankjewel Janneke voor jouw openheid, jouw gesprek en jouw tijd en energie in deze aflevering.
Dankjewel voor het luisteren naar de onvertelde kant van succes. Raakte dit gesprekje? Deel het dan met een vrouw die dit ook mag horen. Juist door te delen verspreiden we samen de verhalen die gehoord mogen worden en maken we ruimte voor meer vrouwelijke kracht aan de top. Volg de podcast als je geen aflevering wilt missen. En wil je me iets laten weten? Dat vind ik natuurlijk superleuk. Stuur me gerust een berichtje. De linkjes staan in de beschrijving. Voor nu, heerlijk dat je erbij was. Ik hoop je snel weer te mogen verwelkomen.